Welkom beste luisteraars bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben David Geens en ik heb hier vandaag te gast meneer Gerrit Metz, cybersecurity expert van verzekeringsmakelaar van Breda en meneer Bart Preneel, professor Bart Preneel van de KU Leuven, professor in de informatiebeveiliging en privacy. Welkom heren en dankjewel dat jullie tijd hebben vrijgemaakt voor Doorbraak. Om met een eerste vraag te beginnen. We horen de laatste tijd meer en meer van bedrijven die plat liggen door een cyberaanval. En met cyberaanval, ja, daar bedoelt men dan in de meeste gevallen toch ransomware mee. Kunnen jullie uitleggen wat ransomware eigenlijk is voor de niet-technici onder onze luisteraars?
Een ransomware is eigenlijk een kwaadaardig stukje software, hè, dat geplaatst wordt op een systeem, ofwel met de bedoeling om het systeem plat te leggen, hè, en dan vaak ook met de bedoeling om daar dan ransom of losgeld voor te vragen. Of in andere gevallen wordt ransomware ook gebruikt om informatie te gaan stelen van bepaalde netwerken.
En hoe geraakt die software dan op een netwerk, professor?
Dat kan op heel veel manieren gebeuren. De meest klassieke manier is een attachment van een e-mail waar mensen op klikken. Dat is het eerste, de eerste fout die mensen soms maken. Op die manier kan software binnen geraken. Maar het kan ook rechtstreeks via het netwerk, als er gapen zijn in de firewall, in de beveiliging van het systeem, of via een USB-stick die binnenkomt. Er zijn eigenlijk heel veel manieren waarop zo'n kwaadaardige software in een systeem kan binnendringen.
En als je dan besmet bent, dan gaat men dus, zoals het woord al aangeeft en zoals u zei, meneer Smet, gaat men losgeld vragen? Is het dan kwestie van die gewoon te betalen?
Nee, het betalen van losgeld is echt wel het allerlaatste redmiddel. Het is belangrijk, als je, zodra je enig vermoeden hebt, hè, dat er een malware op je systeem zou staan, is het belangrijk om er onmiddellijk de juiste technische experten bij te betrekken, die het probleem gaan detecteren. Hè, dus goed kijken waar op je netwerk die malafide software verstopt zit, om dat dan te gaan isoleren en zo snel mogelijk van het netwerk te halen. Het is pas echt in uiterste gevallen waar de technische experten zelf die sleutel niet kunnen terugvinden of wanneer er geen backups beschikbaar zijn om systemen terug operationeel te krijgen. Het is echt in uiterste gevallen dat er soms overgegaan wordt tot het betalen van ons geld.
Professor, die software, die malafide software, die draait op basis van cryptografie. Uw domein, waar u nu wel een van de topspecialisten van het land bent, dat wil dus zeggen dat uw gegevens gaan versleuteld geraken op dat moment. Is het dan niet veel makkelijker om simpelweg de juiste sleutel te vinden om die terug te gaan ontcijferen?
Het klopt dat inderdaad de cryptografie wordt gebruikt. En cryptografie heeft ook heel veel goede toepassingen. Al onze banktransacties worden daarmee beschermd. Communicatie met het internet, als we iets online kopen, of als we Google of Facebook bezoeken, dan wordt cryptografie ook op een goede manier gebruikt. Maar dus ransomware misbruikt die cryptografie om onze gegevens te versleutelen. En daarvoor wordt een redelijk moderne vorm van cryptografie gebruikt, waarbij je met een publieke sleutel vercijfert, met een tweede private sleutel kan ontcijferen. Het is een beetje zoals een slot, een hangslot, iedereen kan maar dichtklikken, maar je hebt de sleutel nodig om het terug open te maken. Dat betekent dat zelf als je gaat zoeken in die ransomware, in die code, vind je de sleutel niet terug. En die sleutel zit enkel bij degene die de ransomware geschreven heeft. Dus als die mensen weten wat ze doen, dan is het heel moeilijk om de sleutel te achterhalen en is inderdaad de enige manier om terug te keren van backups. Ofwel om, wat ook al gebeurd is, dat politiediensten of andere mensen ingebroken zijn bij die aanvaller zelf, een soort tegenaanval, om die sleutels dan toch terug te vinden.
Een soort van contraspionage bedoelt u dan?
Klopt, ja.
Ja. Is het in die zin, als stel nu dat je zou betalen, ja, dat je zegt van, ik weet echt niet meer hoe ik nu verder moet, we liggen hier al weken uit, dit kost hopenvol geld, ik ga toch toegeven aan die misdadigers. Ja, is het dan zo simpel, je betaalt en je bent eigenlijk zeker dat je terug verder kan?
Een garantie heb je natuurlijk nooit. Hè. Je weet nooit met welke tegenpartij je te maken hebt en hoe malafiet die tegenpartij is. We hebben recent een geval gehad waarbij een bedrijf uiteindelijk toch beslist heeft om in bitcoins een losgeld te betalen. Hè, waarbij inderdaad een deel van de bestanden terug ontsleuteld konden worden, maar een deel niet. En daar hebben we gezien dat de hackers het bedrijf in kwestie geholpen hebben om ook de andere bestanden maanden toch nog terug goed te krijgen. Dus ze zijn niet allemaal even malafiet. Maar het probleem is dat je nooit op voorhand weet met welke partijen je te maken hebt. Dus zelfs het betalen van losgeld geeft u geen enkele garantie dat je terug beschikking zal hebben over al je systemen.
Is dit dan de nieuwe georganiseerde misdaad, de nieuwe vorm van maffia?
Het is zeker een manier waarop je op grote schaal geld kan verdienen en van op afstand. Je wordt betaald in bitcoins, die in principe anoniem zijn, maar geen naam aan hangt. En het is ook een aanval die heel goed op grote schaal uit te voeren is. Het is natuurlijk niet uit te sluipen dat kleinere spelers gewoon gaan kopieergedrag vertonen en die malware ook gaan gebruiken. Maar in principe, als je kijkt naar de aantallen, dat de grootste aanvallen komen van georganiseerde misdaad, maar ook van overheden. Noord-Korea is al betrapt geweest in het verspreiden van zo'n malware. En ook tijdens de oorlog tussen, of schaduwoorlog tussen Rusland en Oekraïne, is er dergelijke ransomware gebruikt. En in dat geval natuurlijk had het helemaal geen zin om te betalen, want het was helemaal niet de bedoeling dat men zou terug de gegevens terugkrijgen. Het was de bedoeling om Oekraïne maximaal te beschadigen.
U zegt, meneer Metz, dat u al een geval hebt meegemaakt waar er effectief werd geholpen, wanneer bestanden toch niet zomaar gerecupereerd kon worden. Doet men dat dan om de sector, de malafide sector, toch een goede naam te geven en te zeggen van kijk, ja, wij zijn betrouwenswaardig, dat als dit gebeurt is de beste manier dat je betaalt en dan kan je er zeker van zijn dat je toch verder geholpen wordt?
Ja, het klinkt een beetje gek, maar ook die hackers hebben natuurlijk een soort van businessmodel. Dus mocht inderdaad algemeen geweten zijn dat zelfs wanneer je bitcoins betaalt, dat je toch nooit de sleutel krijgt, ja, dan zal ook nooit iemand nog betalen. Dus het klinkt een beetje gek, maar hackers hebben in zekere zin ook het belang bij om wanneer er betaald wordt, dan ook effectief de bedrijven terug op gang te brengen.
Zijn er eigenlijk cijfers beschikbaar over hoe vaak dit gebeurt in België, van hoeveel bedrijven getroffen worden, over hoeveel schade we spreken?
Wel, centraal denk ik niet dat daar cijfers worden over bewaard. Maar als wij kijken in onze eigen cijfers van bedrijven die een cyberverzekering hebben afgesloten, daar heeft al 1 op 3 gebruik moeten maken van zijn verzekering. Als we kijken naar dan de uitbetaalde schades, dan zien we dat de gemiddelde schade zich situeert tussen de 20 en de 100.000 euro. Maar de meer ernstige gevallen, daar kan de schade lopen in de honderdduizenden euro's en in sommige gevallen gaat het zelfs boven het miljoen euro.
Wauw, dat zijn al serieuze bedragen natuurlijk. Professor, kan er vanuit de wetenschap niks meer gedaan worden aan dit probleem van zijn er in die cryptografie geen achterdeurtjes te bouwen, zodanig dat men kan zeggen van oh ja, versleutel maar, we geraken toch terug binnen?
Maar dat zou geen goed idee zijn, want dan kunnen natuurlijk de georganiseerde misdadigers ook inbreken in onze banktransacties, in onze bedrijfssystemen. Cryptografie is essentieel om informatie te beveiligen. En juist zoals elke technologie kan die ook op een negatieve manier gebruikt worden. Dus ik denk niet dat de oplossing is om slechtere cryptografie in de markt te zetten. En de goede oplossingen zijn trouwens gestandardiseerd, zijn gepubliceerd, worden in open source gebruikt. Dus je kan dat moeilijk terugdraaien en ik denk dat daar zeker de oplossing niet zit. De oplossing zit in ten eerste je systemen veel beter beveiligen. Beginnen met een plan te maken, een strategie van wat is belangrijk. En dan een aantal basishygiëne maatregelen te nemen, zoals authenticeren van personeel, mensen die uit dienst gaan, voldoende snel accounts dicht doen, een firewall plaatsen, uw netwerken scheiden. Een heel lange lijst van eigenlijk basishygiëne operaties die je kan doen. Ook mensen trainen dat ze niet snel moeten klikken op links. En als je al die maatregelen neemt, voldoende investeert in beveiliging, is de kans dat je getroffen wordt al een heel pak kleiner.
Blijft de mens altijd de zwakste schakel in dit geheel?
Dat is zo. Dus ondanks alle technische maatregelen die een bedrijf of een organisatie neemt op vlak van security, blijft de mens de zwakste schakel. Dus we kunnen dat niet genoeg benadrukken, dat mensen goed moeten worden getraind, opgeleid in het herkennen van verdachte e-mails, van zeker nooit te klikken op bestanden die van een bron komen waarvan ze niet 100% zeker zijn dat ze betrouwbaar is. En dat ook te blijven herhalen. Want we zien ook in bedrijven waar er dergelijke trainingen gegeven worden, dat mensen zelf die goed getraind zijn en dat men bijna toch nooit een 100% positieve, ik zal het anders zeggen, als men testmails rondstuurt met daar een vals phishingbestand in, dat men bijna nooit aan 100% geraakt. Dus dat er altijd wel iemand is binnen een organisatie die zich laat verleiden om op een foutief bestand te klikken.
Klopt, want ik wil daar wel een nuance bij aanbrengen. Natuurlijk ook dat onze informatiesystemen, of informatica-systemen, heel broos zijn. Ik had kunnen vergelijken van gaat de mensen trainen om bepaalde deuren niet binnen te gaan, want het is een gevaarlijke zone. Maar als je zo'n deur binnengaat, dan valt het gebouw in. Dat is eigenlijk wat er bij informatica gebeurt. Als je één kleine fout maakt, één vergissing, je bent even verstrooid, je doet iets wat niet mag, dan plots stort het hele gebouw in. En eigenlijk betekent dat dat de informatiesystemen niet voldoende robuust zijn en eigenlijk niet solide genoeg gebouwd zijn. Dus eigenlijk moeten we zowel bij de producenten als bij degenen die systemen bouwen en configureren veel meer aandacht gaan naar robuustheid en veiligheid. Dus het is zo dat inderdaad de mens altijd een zwakke schakel is, want uiteindelijk moet gevoelige informatie, bijvoorbeeld bedrijfsstrategieën, moet je bekend zijn bij mensen en mensen kunnen die ook verliezen of naar de verkeerde persoon sturen. Maar aan de andere kant is het zo dat in de huidige systemen een kleine vergissing heel grote gevolgen kan hebben en eigenlijk de systemen niet voldoende robuust zijn.
Ik heb het volgende verhaal al ooit eens gehoord van dat de, ja, laat ik het nu maar de online maffia noemen, dat die tegenwoordig al zover gaat door sociale media te gaan gebruiken om profielen op te stellen van mensen die werken bij de bedrijven die ze willen targeten, om dan te weten van oké, die heeft een profiel die enorm geschikt is om nieuwsgierig te zijn en de USB-stick die we net toevallig hebben laten vallen bij zijn auto op te rapen met binnen te nemen en in te steken en op zo'n manier malware te verspreiden. Science fiction of realiteit?
Dagelijkse realiteit. Hè. Dus, er zijn inderdaad voorvallen gekend waar men een USB-stick achterlaat op de parking of aan de receptie van een bedrijf, waar een etiketje op plakt, gegevens van de lonen van de directie bijvoorbeeld. Ja, dan is de kans heel groot dat toch iemand eventjes in de verleiding komt om die USB-stick in zijn computer te steken. En dan, dan is het natuurlijk al vaak te laat. Dus dat zien we, dat de technieken die cybercriminelen gebruiken steeds gesofisticeerder worden. Vroeger, een paar jaar geleden, kreeg je een slecht geschreven e-mail ergens uit Nigeria, dat je recht had op een erfenis hierachter. Dus dat was allemaal heel makkelijk te doorprikken. Vandaag de dag krijgen mensen e-mails of valse facturen die bijna niet meer te onderscheiden zijn van de originele. Dus dat maakt het soms vaak heel moeilijk om je daar ook goed tegen te beschermen.
Ik denk als aanvulling ook dat om het onderscheid te maken tussen enerzijds het idee van ransomware binnenbrengen en daarmee dan met alles te vercijferen en om die manier losgeld te vragen, of heel specifiek naar zeer gevoelige informatie op zoek gaan. En daarom wordt inderdaad, dat wordt spear phishing genoemd in het Engels, gaat men op zoek naar hoge profielen en specifieke kwetsbaarheden om dan bijvoorbeeld te kunnen heel specifiek ook heel gevoelige informatie vast te krijgen. Want heel strategische informatie, zoals over acquisities, die ga je niet vinden op gelijk welke pc. En daarvoor moet je naar een heel specifiek deel van het bedrijf gaan en heel specifiek je daarop richten. Een andere fraude die we meer en meer zien komen is een fraude met valse facturen, waarbij iemand wordt gedwongen om onder tijdsdruk heel snel facturen te betalen. Ook daar moet je natuurlijk eerst heel goed bekijken van hoe is de bedrijfsstructuur in elkaar? Wie zijn de mensen die zo'n grote bedragen kunnen snel betalen? En dan de juiste berichten sturen. En eigenlijk daarvoor heb je heel veel social engineering nodig. Men kan de LinkedIn-profielen van het bedrijf gaan bestuderen. Op die manier eigenlijk de aanval richten. En zo kan men op veel effectiever grotere bedragen bekomen. Terwijl eigenlijk de ransomware is in het algemeen gericht op bescheidener bedragen, maar dan wel zich heel breed op een groter aantal bedrijven.
Ja. Is dat waar de deepfakes komen bij kijken al tegenwoordig? Waarbij men met intelligente systemen stemmen of profielen van bijvoorbeeld de grote baas in het buitenland kan nadoen die het bevel geeft om snel iets over te schrijven?
Ja, vorig jaar is er zo'n bedrijf opgelicht waarbij inderdaad de deepfake is gebruikt om de stem van de CEO na te doen, waarbij de betrokken medewerker echt overtuigd was dat hij zijn eigen CEO aan de lijn kreeg en die hem dan inderdaad een opdracht heeft gegeven om een grote betaling te doen naar een bepaalde rekening, zogezegd in het kader van een zeer dringende overnamedossier. En uiteraard was dat een adres van een malafide fraudeur.
Doen volgens jullie onze overheden genoeg om de bedrijven en burgers te helpen met de groeiende cybersecurity?
De overheid al heel wat inspanningen doet, maar we lopen zeker achter op onze buurlanden. Het Centrum voor Cybersecurity is opgericht, maar met vele jaren vertraging en met een heel bescheiden budget. Als je kijkt naar wat er gebeurt in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, hebben ze veel minder middelen, maar de mensen doen wel heel goed hun best en doen eigenlijk heel veel met een bescheiden aantal middelen. Dat is een kleine instelling die zich moet richten zowel op de algemene burger als op de bedrijven als op de overheidsdiensten. In het algemeen is het zeker zo dat bij de overheidsdiensten ook budgetten heel vaak ontbreken.
En het Cybercenter en CERT.be, wat zijn juist hun taken momenteel? Kan je dat even verduidelijken?
Dus het CCB heeft dus drie doelpublieken, dus de algemene burger informeren. Dat gaat meestal over bewustmaking. Mensen helpen met een aantal campagnes. Bijvoorbeeld als je een verdachte e-mail hebt, kan je naar hen sturen en dan gaan ze die analyseren en eventueel actie nemen, bepaalde sites blokkeren bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die zij proberen te doen. Zet ik die ook naar bedrijven en daar proberen ze dan ook bedrijven te helpen. Er is ook een juridische kant aan, dus Europa heeft nieuwe wetgeving gestemd, de NIS-richtlijn, die gaat over kritische infrastructuur. En vorig jaar is in de Cyber Security Act gekomen, die gaat over certificering van producten. En dus CCB speelt daar ook een centrale rol in bedrijven te informeren, vooral in de sector van kritische infrastructuur, hoe ze kunnen voldoen aan die richtlijn. Want daar staan ook in principe straffen op als je bijvoorbeeld niet rapporteert dat er een incident is of als je fouten maakt in je beveiliging. En dan een derde doelpubliek is de overheidsdiensten, waarbij de CCB een coördinerende rol heeft. Dus het is zo dat de informatica en informatiebeveiliging bij de overheid bij elke dienst min of meer afzonderlijk wordt geregeld. Maar CCB heeft een coördinerende rol daar.
En de politie? Hebben die tegenwoordig genoeg middelen om iets te betekenen? Kunnen die op jacht gaan naar misdadigers in binnen- en buitenland?
Ja, we hebben het er straks al gezegd. We hebben echt te maken met een georganiseerde misdaad die op zeer grote schaal toegepast wordt, vaak ook met de steun van bepaalde landen. Dus ik denk dat we echt wel geconfronteerd worden met een overmacht waar miljarden en miljarden dollars in omgaan. Dus ik denk dat de politie niet zeker altijd wel meer middelen kan gebruiken om tegen die overmacht goed gewapend te kunnen zijn.
Ik denk, het probleem is nu dat bijna elke misdaad ook een cybercomponent heeft. Voor gelijk welke misdaad vindt men dan de smartphone van een van de daders of slachtoffers. We moeten een analyse gaan doen. Er worden ook netwerken gebruikt om in contact te komen vooraf, sociaal netwerken of andere. En, maar er zijn natuurlijk ook heel specifiek cybermisdaden. En ik denk, het grote probleem is dat de politie niet op voldoende middelen beschikt. En de federal computer community is eigenlijk onderbemand en heeft ook vergeleken opnieuw met de buurlanden veel minder middelen. Moet eigenlijk roeien met heel kleine riemen. En zoals al vermeld, een groot deel van die misdaad is internationaal en vraagt eigenlijk grote Europese samenwerking of zelfs samenwerking naar buiten. En natuurlijk het probleem is, als je zelf heel weinig middelen hebt, dan ben je niet zo'n waardevolle partner in het internationaal netwerk. Het zal ook moeilijker zijn om anderen te overtuigen om met jou samen te werken. Maar gelukkig is er dus bijvoorbeeld Europol die heel veel dingen doet, waar bijvoorbeeld ze hulp kunnen krijgen bij heel moeilijke gevallen zoals het platgooien van of het saboteren van botnets.
Botnets, om weer eens te verduidelijken waarover we het hier hebben?
Dat is een andere aanvalstechniek waarbij je dus geen gegevens gaat stelen of vercijferen, maar wel met heel veel computers tegelijk naar één andere computer gaat, typisch een website of een site die het publiek kan gebruiken of die het bedrijf gebruikt in zijn toepassingen. En natuurlijk, zo'n computers zijn snel, maar als er 100.000 computers allemaal contact opnemen, dan valt die service heel vaak plat. Dat heet een denial of service aanval. En wat men dan doet, is eerst een groot aantal computers gaan hacken, en die dan in een botnet verzamelen, zijn een soort zombie-computers. En die om de controle van de georganiseerde misdaad gaan die dan allemaal op hetzelfde moment naar een bepaalde website gaan. Op die manier kan die website of die dienst dan platgegooid worden.
Maar bereikt men dan iets meer dan het puur platgooien?
Wel, dat is onder andere gebeurd door Rusland tegen de publieke diensten van, of door een aantal hackers in Rusland, publieke diensten van Estland. Dat kan op zich al vrij grote implicaties hebben. Als je kan een bank platgooien, wijze van een bank, we hangen meer en meer af van onze informatica. Als je een website niet beschikbaar hebt voor een bepaalde tijd, heeft dat een economische kost. En natuurlijk, als het gaat om websites van politiediensten of overheidsdiensten, is er ook een maatschappelijke kost. Een aantal diensten zijn niet meer beschikbaar. En naarmate we meer en meer afhankelijk worden van die technologie, wordt de impact daarvan ook veel groter.
Dat brengt me dan eigenlijk bij de vitale sectoren in ons land. Zijn die voldoende beveiligd volgens jullie?
Wel, als we het bekijken vanuit de verzekeringshoek, dan zien we dat bijvoorbeeld de ziekenhuizen en andere overheidsinstellingen vaak bij de eerste waren. Ik denk ook aan de banksector, dat zij bij de eerste waren om zich ook te gaan verzekeren tegen het cyberrisico. Dus zij zijn zich wel degelijk bewust van hun vitale rol binnen de maatschappij. Maar ik denk ook wel dat er binnen die sectoren flink geïnvesteerd is de laatste jaren, zeker in de financiële sector, in cybersecurity. Ik denk dat de overheden zelf ook kwetsbaar zijn. Dus ik denk aan de cyberaanval van vorige week van de gemeente Willebroek. Dus ik denk dat ook daar op dat vlak de overheden zeker nog extra zullen moeten investeren in cybersecurity.
Dus de banksector is zeker in België zeer goed uitgerust en zeer goed up-to-date. Ik zie ook in de gezondheidssector zeer goede ontwikkelingen. Daar heeft de overheid trouwens ook met een e-health-platform een positieve rol gespeeld. Ik ben meer bezorgd over sectoren zoals energie, transport, water, eigenlijk meer traditionele sectoren. Waar men ook meer en meer begint het internet der dingen, dus IoT te gebruiken, meer en meer begint te automatiseren, maar dan toch misschien niet voldoende snel middelen inzet voor beveiliging. Terwijl als er iets fout gaat, als we een paar uur of een paar dagen zonder stroom vallen, hebben we toch wel een heel groot probleem.
Dus ons land kan platgelegd worden volgens jullie?
Ik denk dat je dat nooit kan uitsluiten. En zeker als de tegenstrever een land is dat zeer gesofisticeerd is, zoals Noord-Korea of Rusland of China. Als die zoiets zouden willen doen, denk je dat op dit moment dat je dat zeker niet kan uitsluiten dat zoiets kan gebeuren.
We zien ook dat het niet alleen gaat over vitale sectoren, maar ook heel traditionele productiebedrijven, dat die vaak kwetsbaar zijn, omdat sturingssystemen in productieomgevingen, die zijn origineel ontworpen met maar eigenlijk één doelstelling, is continuïteit. Die productie moet continu draaien. En het aspect veiligheid, het security aspect, is vaak minder aan bod gekomen, omdat die systemen pas sinds enkele jaren allemaal aan internet gebonden zijn. En dat maakt ook productieomgevingen vaak heel kwetsbaar voor hackers. En dus we zien dat ook in traditionele sectoren meer en meer bedrijven slachtoffer worden van cyberaanvallen, omdat ze daar, omdat men meestal vooral de administratieve omgeving goed gaat beveiligen en dat de productieomgeving vaak nog veel minder goed beveiligd is.
Moet onze overheid dan niet dringend maatregelen nemen om bedrijven zelf aan te sporen, meer actie te ondernemen? En ja, een overheid die kan typisch zoiets aanzwengelen door voordelen te gaan geven, subsidies of fiscale voordelen. Is dat dan waarvan jullie zouden zeggen van oké, dat is niet beter beginnen dan een van de vele andere subsidies die er momenteel al zijn?
Ik ben geen grote voorstander van uitbreiden van de fiscale koterijen in België. Maar ik denk wel dat zeker die van de overheid welkom zouden zijn. En de overheid doet ook een aantal dingen. Bijvoorbeeld de Vlaamse overheid heeft onlangs een Vlaams programma voor cyberveiligheid aangekondigd. Waarvan een groot deel, denk een budget van ongeveer 9 miljoen euro per jaar, gaat naar ondersteuning van projecten in de industrie om de cyberveiligheid te verbeteren. En dat gaat voor van hulp aan meer gevoerde bedrijven die zelf actief zijn in die sector, tot ook de hulp van KMO's. Ook het CCB is administratief aan het werken samen met de Cyber Security Coalition om KMO's te helpen. Want dat is, denk ik, voor Vlaanderen specifiek een groot probleem, dat een groot deel van de economie bestaat uit KMO's. Heel kleine bedrijven, met een beetje informatica, meer en meer afhankelijk ervan, en eigenlijk te weinig tijd, middelen en energie om die afdoende te beveiligen. En dus daar is de overheid bezig aan een inhaalbeweging. Het zou voor mij mogen sneller gaan, maar daar wordt nu allemaal initiatief genomen en daar zullen de bedrijven worden geholpen om hun beveiliging te verbeteren.
We horen de laatste tijd natuurlijk ook heel veel in de sector van AI, Artificial Intelligence. Brengt dat nog veel meer gevaren met zich mee? Van gaan die machines nog veel meer op zichzelf een gevaar betekenen voor onze cybersecurity?
Wel, juist zoals cryptografie is AI een tool dat kan gebruikt worden voor goede dingen en slechte dingen. Dus AI zelf wordt gebruikt door hackers om beter zwakke plekken in systemen te vinden, om beter te kijken welke mensen sneller zullen vallen voor social engineering of phishing aanvallen en om in het algemeen analyses te maken van wat werkt er nu beter. Nu, AI kan natuurlijk ook aan de verdedigingskant gebruikt worden en je zal ook zien dat meer en meer bedrijven gaan AI inzetten om de grote hoeveelheid data over systemen te gaan analyseren en te kijken van waar zijn de zwakke plekken en waar kunnen we verdediging beter maken, want uiteindelijk die aanvallen zijn geautomatiseerd, dus moet ook uw antwoord geautomatiseerd zijn, dan moet dat heel snel gaan, maar het kan niet meer afhangen van een persoon die nadenkt hoe we zoiets zouden moeten doen. Er is wel een bijkomende dimensie dat AI zelf kwetsbaar kan zijn. En daar is tijdens de laatste jaren zijn daar nieuwe inzichten gegroeid. Dus wat we niet konden 10 jaar geleden, namelijk mensen herkennen of objecten herkennen in video's of foto's, dat werkt nu zeer, zeer goed aan de hand van deep learning. En dus nu, op dit moment, dat is een van de belangrijke bouwstenen in zelfrijdende auto's of robots, is dat computers nu vrij goed worden in herkennen van objecten, mensen en dergelijke dingen. Nu, wat heeft men recent ontdekt? Dat men heel makkelijk zo'n computer kan bedriegen. Dus bijvoorbeeld door op een verkeersbord een kleine sticker te plakken, die je als mens helemaal niet stoort, denkt die computer dat dat stopbord plots de snelheidslimiet is van 90 km per uur. En dat hangt niet af van de hoek of de afstand. Dus eigenlijk door een heel kleine fout daar bewust in te plaatsen, kan men een computer compleet misleiden. En dat is iets waar nog heel veel inzichten in nodig zijn. We begrijpen niet goed hoe dat komt. Dat onderzoek zal nog zijn kinderschoenen. Maar natuurlijk, als we willen zelfrijdende auto's hebben, moeten we zeker tegen zoiets een verdediging hebben. Want anders is het heel makkelijk om stickers te plakken op verkeersborden of speciale lijnen om de weg te trekken en auto's gewoon de kant in te sturen of de verkeerde informatie te geven.
hebben we heel veel last van cyberspionage in ons land. Want daar horen we eigenlijk heel weinig over, maar we zitten toch ook met een militaire afdeling wat cyberveiligheid betreft. Maar die communiceren heel weinig. Hè. Weten jullie daar meer van? Of ben ik nu te nieuwsgierig?
Maar ik heb in elk geval geen kennis van geclassificeerde informatie, maar ik denk dat in het algemeen cyberspionage gebeurt op zeer grote schaal. En dat zeker ook de Belgische industriële sector daar slachtoffer van is. Natuurlijk, degenen die het meest sofisticeerd spionagenetwerk hebben, zijn de Amerikanen. En voor een groot stuk weten we ook uit Snowden-documenten dat een aantal westerse landen met hen samenwerken. Dus onze overheid zelf werkt ook voor een stuk mee, denk ik, en krijgt informatie van onze Britse en Amerikaanse vrienden. Maar onder andere, GCHQ, onze Britse vrienden, zijn betrapt bij het spioneren van, of het hacken van Belgacom. En dus je ziet dat in de wereld van spionage het verschil tussen vrienden en vijanden heel vaak heel klein is. Maar denk ik, in het algemeen is het een onderschat probleem, omdat ransomware of denial of service aanval, dat merk je. Maar spionage, dat is eigenlijk iets wat je absoluut niet merkt. En als het gebeurt, zal het enkel maar merken omdat er plots bij je concurrent in het buitenland een gelijkaardig product opduikt. Ik denk dat spionage zeker een groot probleem is. Een andere dimensie is de militaire dimensie. En dus die militaire wereld is wel in het nieuws gekomen. Die hebben een aantal jaar geleden aangekondigd dat ze op zoek waren naar hackers. Om dus in die cyberoorlog ook een rol te kunnen gaan spelen. In de toekomst andere landen te kunnen gaan hacken. Mij staat dat een beetje bezorgd. Want er is het advies dat als je in een glazen huis woont, dat je beter niet met stenen gaat gooien. Maar de verleiding is heel groot. Omdat eigenlijk in die cyberwereld offensief actief zijn veel makkelijker is dan defensief. Offensief moet je maar één zwakke plek vinden, terwijl defensief moet je zien dat alles verdedigd is. Dat betekent dus ook dat voor militairen het heel interessant is om cyberaanvallen te gaan ontwikkelen.
Meneer Metz, u werkt als cybersecurity specialist bij verzekeringsmakelaar van Breda. Cyberverzekeringen, om ze dan zo te noemen, is dat een doekje tegen het bloeden voor wanneer het gebeurd is? Of is dat iets breder van... Want ja, het is altijd makkelijk om een verzekering te hebben wanneer het huis afgebrand is. Dat is zeker aan te raden. Maar zou een verzekeraar of een verzekeringsmakelaar ook niet veel beter meewerken aan de preventieve maatregelen?
Zeker en vast. Hè. Dus een cyberverzekering gaat ook verder dan dat. Er zit eerst en vooral een belangrijk preventief luik. Hè. Dus een verzekerde kan een deel van de premie ook gebruiken in preventieve aspecten. Hè, door bijvoorbeeld werk te maken van die trainingen waar we het er straks al over hadden. Te gaan investeren in bepaalde technische maatregelen. Dus er zit een belangrijk preventief luik in. Maar heel belangrijk in een cyberverzekering is ook het bijstandsluik. Hè. Dus we zien dat wanneer een bedrijf getroffen wordt, hè, door een cyberaanval, dat er heel ingrijpend is voor een bedrijf. We kunnen ons dat vandaag de dag niet meer inbeelden. De professor zei het er straks al, we zijn volledig afhankelijk van die informatica. En wanneer een bedrijf daar niet meer op kan terugvallen, dan is het echt wel paniek. Als je op dat moment onmiddellijk kan terugvallen op technische experten om het probleem zo snel mogelijk op te lossen, dan ga je ook veel sneller terug operationeel zijn. En we zien dat bedrijven die verzekerd zijn veel minder lang gaan aarzelen om externe expertise in te roepen, omdat dat ook voorzien is in de polis. Dus dat is zeker een belangrijke meerwaarde. Een tweede belangrijk aspect is de financiële impact. Hè. Dus wanneer een bedrijf echt tot stilstand komt, hè, na een cyberaanval, dan kan die financiële impact zeer groot zijn. En dat wordt dan ook weer opgevangen door een cyberverzekering. Hè. Een laatste luik, en dat wordt ook vaak onderschat, een bedrijf kan ook, hè, ook ongewild een malware terecht laten komen bij een klant of bij een leverancier. En daar ook weer zware financiële schade veroorzaken. Ook die claims, die eventueel van een derde partij zouden komen, worden opgevangen in een cyberverzekering. En dus zeker die cyberverzekeringen in een bedrijfsomgeving zijn een zeer goede oplossing om een bedrijf daarin bij te staan en om ervoor te zorgen dat die impact zo klein mogelijk wordt. Uiteraard is een verzekering altijd het sluitstuk van een volledig riskmanagementbeleid. Dus in eerste instantie moet een bedrijf zorgen dat ze zowel technische maatregelen als organisatorische maatregelen nemen om die hackers buiten te houden. Maar als het dan toch gebeurt, is die cyberverzekering wel een goed opvangnet voor de financiële schade. Ik maak een beetje de vergelijking met de brandverzekering die we allemaal kennen. Uiteraard ga je als bedrijf proberen alles te doen om een brand te voorkomen. En als de brand er zich toch voordoet om zo snel mogelijk te blussen, maar op het einde van de rit, als je gebouw toch tegen de vlakte ligt, ben je wel zeer blij dat er dan een verzekeringsmaatschappij klaar staat om je financieel te ondersteunen om de zaken snel terug op te bouwen.
Duidelijk. Professor, u bent natuurlijk ook professor in de privacy en ik zag in mijn voorbereiding een van uw uitspraken dat u ook vragen stelt bij de vingerafdrukken op de EID. U hebt zelfs gezegd dat u de uwe misschien zo een beetje afveilen. Waar ziet u daar een probleem in? Van, heeft dat ook te maken met veiligheid? Dat u vindt dat uw gegevens daar veel te makkelijk te grabbel worden gegooid?
Dat afveilen van die vingers was een boetabe natuurlijk. En ik denk ook niet dat eigenlijk die vingerafdrukken op de identiteitskaart het grootste probleem voor onze privacy zijn. Maar om toch die vingerafdrukken te wijzen, het is zo dat die worden ingevoerd omdat er te veel identiteitsfraude zou zijn. En dat ook gebeurt onder druk van Europese regelgeving. Nu, ik heb nooit cijfers gezien van de overheid over identiteitsfraude. Dat het wel degelijk zo is. Dus dat is al een eerste vraag die je moet stellen. Is het wel nuttig en nodig? En de grootste bezorgdheid die ik heb voor die vingerafdrukken is eigenlijk function creep. Het feit dat men die eigenlijk wil gaan gebruiken voor andere elementen. Dus het is zo dat een deel van onze politici graag een database zouden hebben van de vingerafdrukken van alle Belgen. En er zijn nog liefst 10 vingers in plaats van 2 vingers. En op die manier zou je natuurlijk kunnen een aantal cold cases oplossen en even in de toekomst ook sneller misdaden oplossen. Maar nu in het kader van die identiteitskaart is er toch geen database ingevoerd, enkel een tijdelijke database, terwijl uw kaart wordt aangemaakt, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Je zou die vingerafdrukken daar kunnen opzetten op het moment dat die kaart wordt uitgereikt, dan heeft de overheid die nooit nodig en dan kan je ook identiteitsfraude tegengaan. Er zijn eigenlijk een aantal redeneringen die worden gemaakt. Ik zie het als een soort voorwendsel om toch zo'n database te hebben, die dan achteraf toch kan geraadpleegd worden door de geheime diensten, die eventueel toch kan permanent worden. En het sterkste argument is eigenlijk technisch. Het is helemaal niet nodig om die vingerafdrukken op de kaart op te slaan. Je kan die vingerafdrukken nemen en die transformeren. Dat heet in biometrie template. Je gaat die eigenlijk vervormen en je gaat daar de essentiële eigenschappen uithalen en die op de kaart opslaan. En dan kan je perfect nagaan of een persoon met een bepaalde vingerafdruk bij die kaart behoort. En dus zo identiteitsfraude stoppen. En is iemand inbreekt in de kaart of die waardes vindt, kan hij toch die vingerafdrukken niet reconstrueren. Dus als de overheid echt enkel maar bezorgd was over identiteitsfraude, dan zou een heel andere oplossing eigenlijk aan de orde geweest zijn. Dus er wordt eigenlijk een soort vals voorwendsel gegeven en dan wordt een oplossing geïmplementeerd die helemaal niet minimalistisch is en die duidelijk de deur opent voor andere toepassingen van de vingerafdruk. En we kunnen nog kijken, misschien moet de overheid die database hebben, maar dan moet daar ook openlijk voor uitkomen, vind ik. En dat is een beetje iets waar ik niet van hou, dat men aan de ene kant een heel strenge privacywet heeft, aan de andere kant onnodig informatie gaat verzamelen en ook een risico gaat creëren. Want uiteindelijk gebruiken we nu allemaal onze vingerafdruk voor onze smartphone. Er zijn banken die willen vingerafdrukken gebruiken om te betalen. En meer worden vingerafdrukken belangrijk. Dat betekent ook dat als je vingerafdruk ooit lekt, dat je een groot probleem hebt. Want je paswoord kan je veranderen. Een bankkaart kan je veranderen. Maar je vingerafdrukken, het blijkt dat het aanpassen dat zeer duur is. De maffia is daar blijkbaar gespecialiseerd, maar dat zijn zeer dure operaties om nieuwe vingerafdrukken te krijgen.
Een laatste vraag. We plaatsen thuis altijd maar meer intelligente toestellen. Zit daar volgens jullie een groot gevaar in? Want heel vaak horen we toch van die toestellen dat die ja, maar heel wankel zijn wat veiligheid betreft. Dus moeten we daar ook een woordje van waarschuwing bij plaatsen?
Zeker en vast. We spreken daar van Internet of Things, dus de koelkast of de camera, die allemaal een stukje software in zich dragen, waar ofwel weinig of geen security op geplaatst is, of waar de consument zelf ook wel wat slordig is. Dus als daar een paswoord op zit, standaard 000 of 123, is het natuurlijk onze eigen verantwoordelijkheid om dat paswoord ook te veranderen. Dat laten we dan ook vaak na. En dat maakt het voor hackers natuurlijk gemakkelijk om daar binnen te geraken. Maar als die koelkast of die camera dan aangesloten is op jouw netwerk thuis, dan kan men via die weg ook binnen geraken op je laptop, je smartphone enzovoort. En dat maakt het Internet of Things wel een eigenlijk ook weer een gedroomde speelwereld voor de hackers.
Een groot deel van het beveiligingsprobleem is eigenlijk niet technisch, maar is economisch. In die zin dat er te weinig wordt geïnvesteerd in beveiliging. En dus men heeft wel oplossingen. En zowel producenten als mensen die oplossing installeren zouden moeten meer investeren in beveiliging. Dat is heel goed bestudeerd, dat is een soort marktfalen. Omdat eigenlijk een niet-expert kan niet zien of iets veilig is of niet. Dus gaat hij ook niet meer betalen voor veiligheid. En gaan de producenten op hun beurt ook niet meer investeren in veiligheid. Dat is een heel bekend economisch fenomeen. De oplossing is regelgeving. En Europa heeft nu ingegrepen met de Cybersecurity Act. Maar het probleem in cybersecurity is dat als je spreekt over het onderwerp, komt onmiddellijk ook altijd politiek bij kijken. Cyberoorlog, politieke macht, economische invloed. En dus ik ben redelijk bezorgd dat Europa met heel dikke standaarden gaat komen die vooral de grote landen gaan bevoordelen, dat het voor België een probleem zal zijn. Maar het is duidelijk dat de overheid moet ingrijpen. Maar dat is zeer moeilijk in een domein dat technologisch complex is, zeer snel verandert en waarbij heel grote geopolitieke belangen spelen.
Heren, ik wou dat ik kon zeggen van dat dit een geruststellend gesprek was, maar ik vrees dat sommige van onze luisteraars misschien nu wel eerder gaan opgeschrikt zijn. Laat ons hopen dat ze dat dan ten positieve aanwenden en enige stappen ondernemen en eens beginnen goed na te denken, zowel bij hun op bedrijf als bij hen thuis. Dank je wel alvast voor jullie tijd. Beste luisteraars, ik hoop van harte dat jullie hebben kunnen toch iets leren van deze podcast. Het is weer eens iets anders dan onze gebruikelijke topics. We nodigen jullie uiteraard uit om, zoals steeds, om te blijven luisteren en te abonneren op onze podcast via Apple Podcasts of Spotify of andere platformen die u gebruikt om te luisteren. U kan natuurlijk ook altijd regelmatig onze site bekijken en genieten van alle andere artikelen die we publiceren. Aarzel zeker ook niet om eens te kijken om een abonnee te worden van onze website, want dan krijgt u nog veel meer content aangeboden. Dankjewel om te luisteren en graag tot een volgende keer. Dag!
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.